Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer zullen de Europese verkiezingen ons vertellen wie de volgende president van Frankrijk wordt. Deze maand maken we een rondreis door verschillende lidstaten en vandaag openen we ons café in Parijs. Ik ben Annette van Soest en bij mij aan de bar, correspondent voor NRC in Frankrijk, Floor Bauma. Floor, welkom.
Dankjewel. Welkom in Parijs.
Ben je een beetje bijgekomen van een veelbewogen songfestivalweekend? Heb je het een beetje gevolgd daar in Frankrijk?
Ja, het was wel een spannend weekend. Ik moet zeggen dat ik niet heb gekeken, het festival zelf, maar al het nieuws en ophef eromheen kreeg ik natuurlijk wel mee. Ik denk dat er in Nederland nog meer om te doen was vanwege alles met Joost Klein. Maar ook in Frankrijk was er een politiek statement van de zanger, die tijdens een repetitie opriep tot liefde en vrede. Maar aan zijn actie werden geen consequenties verbonden.
Hij werd vierde, hè? Dus...
Klopt, ja.
Mooie plek voor de Fransen. De Europese verkiezingen, leven die daar een beetje bij jou? Wat zie jij?
Ja, ik durf wel te zeggen dat het misschien iets meer leeft dan in Nederland. Dat zie je ook een beetje in de opkomstcijfers. En ik merk wel dat het ook steeds presenter wordt, zeg maar, in mijn omgeving, in de publieke ruimte. Het gaat er meer over in de media. Ik merk ook dat het vaker voorbij komt in gesprekken. Op straat bijvoorbeeld wordt tegenwoordig geflyerd bij mij in de buurt voor de partij van Macron en voor een extreemrechtse partij. Ik weet niet wat dat zegt over waar ik woon, maar het wordt wel steeds aanweziger.
Ik ga deze maand, Floor, in gesprek met 4 correspondenten om te kijken welke thema's de uitslag van de Europese verkiezingen gaan bepalen in die landen en hoe de partijen ervoor staan, zodat we alvast een beetje een voorproefje hebben van wat de EU te wachten staat. Frankrijk is mijn tweede stop. En ja, Europese verkiezingen gaan zelden of nooit echt over Europa. Dus mijn eerste vraag aan jou is, waar gaan ze in Frankrijk over?
Ja, grappig genoeg gaat het inderdaad vooral over de presidentsverkiezingen van 2027. Dus we kijken een paar jaar vooruit. Deze Europese verkiezingen worden echt gezien als een soort graadmeter voor die verkiezingen. En waar dan vooral naar gekeken wordt is de opkomst van het radicaal rechtse Rassemblement National, vroeger het Front National. Want zij zijn de afgelopen jaren langzaamaan steeds verder genormaliseerd, steeds groter geworden. En ze doen het heel goed in de peilingen. Dus eigenlijk is de grote vraag van de Europese verkiezingen of over 3 jaar Marine Le Pen van het Rassemblement National president zou kunnen worden. Of eventueel, als zij het niet is, dan Jordan Bardella, wat een beetje de kroonprins van die partij is. En hij is ook de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen.
En waarom zou zij zichzelf dan niet verkiesbaar stellen?
Ja, er zijn natuurlijk nog 3 jaar te gaan. Dus er kan van alles gebeuren waardoor zij zich zou terugtrekken. Als ze bijvoorbeeld zien dat Bardella is heel populair. Als hij populairder wordt dan Le Pen, dan zou dat politiek gezien interessant kunnen zijn om hem naar bijvoorbeeld te schuiven. Ook omdat ze dan echt helemaal afscheid kunnen nemen op het gebied van imago, in elk geval van de familie Le Pen. Dus Marine Le Pen en haar vader, die toch dat wat extremistisch imago hebben. En Bardella die heeft het wat minder.
Inderdaad, het duurt ook nog 3 jaar. Maar Emmanuel Macron gaat het sowieso niet meer worden, hè, in 2027, want hij mag zich niet meer kandidaat stellen.
Klopt. Hij mag maximaal 2 termijnen doen, dus hij is klaar in 2027. Dus de grote vraag is inderdaad van wat gebeurt er met het machtsvacuüm dat hij gaat achterlaten. Want toen Macron kwam in 2017, toen zijn de klassieke partijen, zowel links als rechts zijn eigenlijk, praktisch verdwenen. En zijn beweging Renaissance die draait echt om hem. Dus de vraag is, als hij zelf verdwijnt van het politieke toneel, kan dan iemand anders uit die beweging die rol overnemen? Of stort die beweging helemaal in? En waar gaan die kiezers dan naartoe? Rennen die dan naar links en naar rechts weer? Rennen die naar extremere partijen? Nou, of kan bijvoorbeeld een politieke partner van Macron, zoals oud-premier Edouard Philippe, toch nog in dat gat springen?
Laten we even naar de belangrijkste thema's gaan. Los van die verkiezingen dus, die presidentsverkiezingen. Wat hoor jij van mensen als je ze spreekt op straat of in de supermarkt? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die de Fransen bezighouden?
Ja, het allerbelangrijkste thema, of je het leuk vindt of niet, dat is immigratie. Dat zie je in allerlei peilingen terug, maar ik merk het ook heel erg in gesprekken. Dat als je een gesprek hebt dat begint met economie of agricultuur bijvoorbeeld, dat het uiteindelijk toch altijd weer bij migratie eindigt. Ja, en dus dat is toch wel echt het belangrijkste thema. En dan vooral natuurlijk de problemen die mensen zien bij de komst van immigranten in Frankrijk en in Europa.
Dat past natuurlijk ook helemaal in het straatje van Le Pen.
Absoluut, zeker.
Opvallende naam op de lijst van Rassemblement National is ook de oud-topman van Frontex, hè? Het Europese grensagentschap.
Klopt, ja, dat was echt een klapper eigenlijk voor Erhen. Hij staat op de derde plek, Fabrice Leguiri. En hij kan zich opstellen en als de man die de Europese buitengrens heeft bewaakt. Maar ook is hij heel EU-kritisch. Want hij zegt nu bijvoorbeeld van Frontex is een organisatie geworden die de deuren openzet voor migranten. En dat past ook weer heel goed bij het discours van RN. Dat ze dus vinden dat de EU niet hard genoeg optreedt tegen illegale immigratie.
Wordt hij nog onderzocht? Want hij is niet zonder ophef vertrokken bij Frontex. Is dat nog een probleem voor hem of maakt dat allemaal niet uit?
Ik heb het idee dat niet heel veel uitmaakt. Volgens mij loopt het onderzoek nog. Tot dusver maakt het niet dat mensen niet meer op die partij gaan stemmen. Sowieso is het niet ongewoon dat Franse politici dat er onderzoeken tegenlopen. Dus dat wil niet per definitie betekenen dat ze dan geen kans meer maken.
En je noemde hem al de lijsttrekker voor RN in Europa. Dat is opnieuw Jordan Bardella. Kan je iets over hem vertellen? Wie is Bardella?
Ja, wel een interessante figuur. Hij is 28. Hij is dus echt de kroonprins van RN. Hij is al sinds zijn 16e betrokken bij de partij. Dat begon met posters plakken en uiteindelijk woordvoerder geworden van de partij. En nu dus ook voorzitter van de partij en lijsttrekker van de Europese verkiezingen. Dus na Marine Le Pen is hij echt de allerbelangrijkste. Ook zijn politieke strijd draait vooral om de strijd tegen immigratie en het verdacht maken van moslims. Maar hij oogt daarbij wel wat minder radicaal dan Marine Le Pen en vooral dan haar vader Jean-Marie Le Pen. Hij zegt bijvoorbeeld, hij is niet per definitie tegen alle immigratie. Hij zegt dan, oh, maar migranten mogen wel komen zolang ze zich maar volledig assimileren. Ja, en hij is wel interessant, vind ik, dat hij is opgegroeid in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, met veel sociale economische problemen en ook heel veel mensen met een immigratieachtergrond. En zijn jeugd in die wijken, dat gebruikt hij heel vaak om zijn discours te verdedigen.
Op welke manier?
Nou, dan zegt hij van, ik heb gezien wat immigratie met ons land doet. En dan legt hij de link natuurlijk andersom. Dat hij zegt, door immigratie bestaan die sociaal-economische problemen. Terwijl je ook kunt argumenteren dat het eigenlijk andersom is. Maar goed, hij zegt, dat komt daardoor. En ik zie bijvoorbeeld de invloed van de islam op mijn klasgenootjes. Die allemaal een hoofdboek moesten dragen van hun ouders bijvoorbeeld. Dat soort verhalen vertelt hij heel erg. Om dat anti-immigratieverhaal. Nou ja, armen en benen te geven en om het verdacht maken van de islam. Dat werkt natuurlijk ook met dat soort persoonlijke anekdotes.
Hij is ook partijvoorzitter, hè, van Rassemblement National.
Klopt, ja, klopt.
En hij heeft ook nog familiebanden met Le Pen?
Klopt ook. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker of dat nog aan is, maar hij heeft of had een relatie met het nichtje van Marine Le Pen. Dus hij was ook vaak te zien op het enorme landgoed waar de Le Pens wonen, vlakbij Parijs. Dus hij staat zowel op persoonlijk vlak als op politiek vlak heel dichtbij.
Wat wil Rassemblement National met Europa? Ze willen geen Frexit, maar wat willen ze dan wel?
Klopt, ze zijn veranderd, want ze wilden aanvankelijk wel een Frexit. Maar inmiddels willen ze een soort Europa à la carte. Een beetje wat andere radicaal-rechtse partijen ook bepleiten in andere Europese landen. Wat betekent dat ze dus mee willen doen met zaken waar ze mee eens zijn. Maar zich ook willen kunnen onttrekken aan regels bijvoorbeeld waar ze tegen zijn. Zo willen ze uit internationale handelsverdragen, ze willen uit de Green Deal. Dat zou allemaal nodig zijn om de boeren te beschermen bijvoorbeeld. Dus ze willen ook het vrije verkeer in de Schengenzone inperken om migratie te beperken. Maar ondertussen willen ze wel de boerensubsidies blijven innen. En bijvoorbeeld dat op EU-niveau strenger migratiebeleid wordt gevoerd. Dus ze willen zelf een beetje bepalen wat wel en niet goed is als het ware.
En dat strengere migratiebeleid, hoe zien ze dat voor zich?
Ja, ze hebben echt een hele lijst met maatregelen die zij zouden willen treffen. En dat gaat van subsidies intrekken van NGO's die migranten helpen. Bijvoorbeeld die boot op de Middellandse Zee. Tot echt vergaande maatregelen waarvoor je volgens mij de hele EU overhoop zou moeten halen. Zoals het creëren van dubbele grenzen. Dus zodat je zowel een Europese buitengrens hebt als nationale grenzen. En dus op twee plekken migranten aan de controle moet onderwerpen.
Ze hadden de afgelopen 5 jaar al 19 zetels in het Europees Parlement. Hebben ze daar eigenlijk iets mee bereikt?
Ja, dat is een goede vraag. Politieke tegenstanders die zitten altijd te klagen dat ze er nooit zijn, dat ze niet werken en dat ze lui zijn en dat ze weinig zichtbaar zijn en weinig aanwezig zijn. Dat klopt ergens ook wel, want je ziet bijvoorbeeld dat ze maar een paar onderzoeksrapporten hebben opgesteld, terwijl andere partijen dat continu aan het doen zijn. Maar wat daarbij wel bij meespeelt is dat andere partijen ook niet willen samenwerken met RN. Dus bepaalde commissies worden zij niet voor uitgenodigd bijvoorbeeld, omdat die partijen niet met radicaal rechts willen worden geassocieerd. En wat zij zelf zeggen, de RN-politici, is dat ze wel hun stem heel erg laten horen door te stemmen. Dus ze stemmen bijvoorbeeld heel vaak tegen wetsvoorstellen van LHBTI-wetgeving tot immigratiewetgeving, die volgens hun dan te slap zou zijn. En daarmee laten ze in hun ogen dus hun stem horen en hun kritiek op de EU horen. En het misschien niet helemaal altijd aanwezig zijn, past ook wel bij dat beeld van we zijn, EU is niet het belangrijkste voor ons.
Nee. Migratie dus, belangrijk thema, het belangrijkste thema in Frankrijk. Wat stellen andere partijen daar tegenover? Proberen ze een ander verhaal over migratie te vertellen of proberen ze zich te profileren op hele andere thema's?
Ja, allebei over migratie, daar andere partijen, die, dat zie je ook in Nederland, die kunnen daar niet omheen. Die komen ook met ideeën en maatregelen daarover. Maar je merkt ook wel dat ze kijken naar welke thema's nog meer spelen. En op 2 staat klimaatverandering. Dat in elk geval voor de Franse kiezer dat het tweede onderwerp is. En je ziet dat Macron's partij en vooral eigenlijk de linkse partijen, dat die daarop focussen en proberen dat een thema te maken. En dat zie je vooral bij Raphaël Glucksmann van de Socialistische Partij, die het de afgelopen week wat beter doet. Hij probeert zich niet alleen op te stellen als de sociale kandidaat en de redelijke linkse kandidaat, maar ook echt als de groene kandidaat.
Ja. Wat is het verhaal waarmee de partij van Macron Renaissance zich probeert te profileren?
Macron is eigenlijk vooral bezig met dat hij vindt dat de EU een machtsblok moet zijn tussen China en de VS voornamelijk. Dat Europa onafhankelijker moet worden. Strategische autonomie heeft hij het altijd over. Omdat hij zegt, nou, in een tijdsgevricht met zoveel spanningen, oorlogen enzovoort, moet Europa op zichzelf kunnen staan en op zichzelf kunnen rekenen, zeg maar. Niet zo afhankelijk moeten zijn van de VS voornamelijk. Dat is ook het verhaal dat hij vertelde bij zijn Sorbonne speech eind april. Een lange speech van bijna 2 uur, waarbij het eigenlijk alleen maar hierover ging. De noodzaak van strategische autonomie voor Europa en voor Frankrijk, vindt hij ook, maar in dit geval voor Europa vooral.
En dat is ook het verhaal waarmee hij naar de kiezer trekt. Want ik kan me voorstellen dat dit, hè, een belangrijk geopolitiek thema, erin gaat als koek in de Europese hoofdsteden en in Brussel. Maar ja, hoe zit het met de Franse kiezer?
Ja, dat is precies het probleem eigenlijk wat je daar aanstipt. Want inderdaad, het is niet onlogisch of onterecht misschien dat hij dit thema steeds aanboort. Maar voor de kiezer, ja, waar we het net over hadden, zij denken over migratie, zij denken over klimaatverandering en gestegen prijzen bijvoorbeeld. En geopolitieke thema's zoals het versterken van de EU of bijvoorbeeld de steun naar Oekraïne, dat is echt maar voor een veel kleiner deel van de kiezers een belangrijk thema. Dus je ziet ook in de peilingen dat Macron's partij de afgelopen tijd daalt. Terwijl de partijen die aandacht besteden aan die thema's die ik net noemde, dat die wel omhoog gaan. En dat is natuurlijk ook niet voor het eerst dat Macron wordt kwalijk genomen, dat hij niet goed aanvoelt wat er in het land leeft.
We hebben het de hele tijd over Macron, maar die staat natuurlijk niet op de Europese lijst. Wie is dat?
Ja, dat is eigenlijk wel heel, heel typisch. Hè? Valérie Ayer is de lijsttrekker van Renaissance in Europa. Het lukt haar nog niet heel erg om het gezicht van die partij te worden. En dat is denk ik ook een ander probleem waarom die campagne niet echt van de grond komt. En ook dat Macron die speech hield in de Sorbonne, dat wordt ook wel gezien als een soort, nou, wanhoop staat misschien bijna, maar dat zij inzien dat hij, de president, nodig is om die campagne vlot te trekken. Dus dat ook niet zonder reden was dat die speech nu plaatsvond.
Spelen de oorlogen in Oekraïne en Gaza nog een rol?
Ja, absoluut. Eerst op Gaza, dat is natuurlijk een thema wat zeker de afgelopen weken weer heel erg aanwezig is in het publieke debat in Nederland, in Frankrijk, overal geloof ik. En het is ook iets wat wordt gebruikt voor partijen om zich te profileren. Dus het Rassemblement National bijvoorbeeld, dat heeft een verleden met antisemitisme. De oude partijleider die heeft zich heel antisemitisch uitgelaten. Maar tegenwoordig tonen zij zich juist extreem pro-Israël. Want daarmee kunnen ze indirect ook kritiek uiten op Palestijnen, op moslims. Dus dat past bij een heilig discours. Nou, dus dat doet RN bijvoorbeeld. Terwijl aan de linkerzijde en vooral bij radicaal links, zoals de partij LFI, die zijn extreem pro-Palestina en die gaan daar weer best wel ver in. Zij noemen Hamas bijvoorbeeld geen terroristische organisatie. En zij laten zich ook best wel met heftige bewoordingen uit over politieke tegenstanders die ze bijvoorbeeld nazi's noemen. Dus je merkt echt dat conflict heel erg in deze politieke discussies komen. En dit zijn natuurlijk de meest extreme partijen die ik net noemde. Je ziet dat Renaissance en de Socialisten bijvoorbeeld, dus de andere twee partijen van betekenis, die zitten daar tussenin. Die hebben een wat genuanceerder discours.
En als het gaat over Oekraïne? Macron heeft natuurlijk ooit heel lang proberen nog te bemiddelen met Rusland. Nu is hij heel fel op Poetin. Hoe speelt Oekraïne in de verkiezingen?
Ja, Oekraïne blijkt dus niet een heel belangrijk thema te zijn voor de kiezer. Het is wel een heel belangrijk thema voor Macron. En inderdaad, die switch die hij op een gegeven moment heeft gemaakt, dat speelt echt een rol. In het begin was hij best wel coulant bijna, wil ik zeggen, naar Moskou. Hij was de enige regeringsleider die de lijnen open wilde houden naar Poetin. En dat was heel erg vanuit het idee van, als we die contacten aanhouden, dan kan ik hem misschien wel overtuigen om het niet te doen of om er niet mee door te gaan. Of om eerder aan de onderhandelingstafel te komen, bijvoorbeeld om die oorlog te laten beëindigen. Inmiddels ziet hij in dat Poetin daar niet naar luistert. Hij ziet ook in hoe gevaarlijk het kan zijn als Rusland kan doorstomen. Maar wat ook meespeelt is dat hij zich graag wil onderscheiden van RN en LFI, die radicaal links-rechtse partijen. Die van oudsher echt positiever of coulanter zijn tegenover Rusland. En Macron die stelt zich nu dus wat pittiger op tegenover Moskou, om zich ook echt van die partij te onderscheiden. En dan is hij degene die het Franse of het Europese belang behartigt ten opzichte van RN en LFI die heulen met de vijand daarbij als staan.
Ja, ja. Laten we even kijken naar de peilingen. Want je zei al dat de partij van Le Pen, of beter gezegd Bardella, aan kop gaat in de peilingen. Hoe groot is zijn voorsprong op de rest?
Ja, die is best flink. Hij staat op 31% in de laatste peilingen. De partij van Macron en van de EJ dus vooral. Renaissance is gezakt naar 16%. Dus dat is de helft ongeveer. En dan staat op 3 staat de Socialistische Partij van Glucksman. En die is aan het klimmen. En die staat nu op iets van 13,5%.
En waar haalt hij de kiezers weg?
Ja, hij haalt de kiezers weg naar links en rechts van zijn partij. Dus bijvoorbeeld bij Macron, die misschien zich toch te veel bezighoudt met die grote thema's. Maar ook bij radicaal links, die LFI, dat was best wel een grote partij. Die heeft heel veel zetels gehaald 2 jaar geleden bij de parlementsverkiezingen. Maar sindsdien zijn zij best wel radicaal geworden. Dus onder meer op het vlak van Gaza. En ik denk dat dat ook kiezers afstoot die toch een gematigd geluid willen en nu naar de socialisten teruggaan.
Is al bekend of Rassemblement National bij dezelfde fractie blijft na de Europese verkiezingen, Identiteit en Democratie? Of gaan ze misschien toch toenadering zoeken tot de fractie waar Meloni een grote rol in speelt?
Dat wordt interessant om te volgen. Op het moment is dat nog niet helemaal duidelijk. Binnen de IND waren inderdaad wat spanningen en wat verschillen van inzicht tussen RN en het Duitse AfD. En dat maakt wel dat RN verder aan het kijken is en ook aan het flirten is een beetje met Meloni's fractie. Maar ik las in Le Monde dat er binnen de RN-fractie toch ook nog wel wat bezwaren zijn. Zij vinden bijvoorbeeld dat Meloni te liberaal is en te veel gericht op de VS. Dus echt een overstap zie ik nog niet heel snel gebeuren. Maar ik durf het ook niet uit te sluiten.
Interessant dus om te volgen wat die rechtsradicale partijen straks gaan doen met hun verwachte verkiezingswinst.
Ja, zeker.
Je beschrijft, Floor, een sterk gepolariseerde samenleving. Is er nog iets wat de Fransen bindt? De Olympische Spelen misschien?
Ja, dat is wel de hoop natuurlijk van de organisatie. Het zouden de Spelen van het volk moeten zijn. En iedereen moet samenkomen en feesten en medailles binnenhalen enzovoort. Maar het is inderdaad wel zo dat Frankrijk hopeloos verdeeld is. En tot dusver gaat al het, al het nieuws en alles wat met spelen te maken heeft, gaat vooral gepaard met gedoe en geklaag van wat is de impact van de spelen op het leven van Parijzenaren, tot zorg over de veiligheid, niet legitiem natuurlijk, met de terroristische dreiging die er is. Maar ook wat oppervlakkigere ophef, zoals over of de zangeres Aya Nakamura wel geschikt is om de openingsceremonie te zingen.
Waarom zou ze niet geschikt zijn?
Omdat ze geboren is in Mali en ze een zwarte vrouw is. En omdat ze een aantal liedjes heeft waarin ze over seks zingt. Dat vinden vooral radicale rechtse partijen vinden dat niet Frans. En vinden haar daarom niet geschikt. Maar dat lijkt vooral een racistische ondertoon onder ze zitten.
Dus vooralsnog zorgen de Spelen niet voor meer eenheid?
Nee, nog niet. Ik heb goede hoop dat het misschien nog wel verandert. Dat, we komen nu echt dichterbij. De vlam is inmiddels in Frankrijk. Dat de komende weken al dit geklaag en gedoe plaats gaat maken voor voorbereid en voor misschien toch een beetje samenkomst. Maar ik weet niet of dat echt gaat gebeuren. Als je kijkt naar de politiek, RN is nog nooit zo groot geweest. Hetzelfde geldt voor radicaal links. Die partijen die zwengelen dit soort ophef en gedoe alleen maar aan. Dat op zich wel interessant is dat Glucksmann het dus relatief goed doet. En dat is misschien ergens nog wel een teken dat men toch behoefte heeft aan iets gematigder, iets meer nuance, iets meer midden.
Ja, we gaan het zien. Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Wat is jouw tip?
Nou, ik wil na al dit sombere beeld dat ik van Frankrijk heb geschetst toch ook iets positiefs tippen. Dus ik ga voor de Netflix-serie Drôle. In het Engels staat hij op Netflix als Standing Up. Het is een hele leuke serie, gaat over jonge stand-up comedians in Parijs. En het laat echt heel goed zien hoe het Parijs is dat ik ken in elk geval, waar ik in leef. En heel vrolijk en ook realistisch van het mooie en minder mooie aan Parijs.
Niet de clichébeelden uit Emily in Paris.
Nee, zeker niet.
Dankjewel, Floor Bauma, correspondent voor NRC in Frankrijk. Dank.
Graag gedaan.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.